onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan nu zingen uit Psalm 80, daarvan het eerste vers. Neem, Israëls herder, neem ter oren die Jozefs kroost door u verkoren als schapen gunstig hebt geleid, die in de troon van heiligheid u tussen cherubs hebt gesticht. Verschijn weer blinkend met uw licht. Dat is het eerste vers van Psalm 80. Wij stellen ons onder de tucht van de heilige wet des Heren. Wij luisteren met aandacht en eerbied naar de woorden van Gods wet en zingen gemeente daarna uit Psalm 80, dezezelfde psalm dus, en nu het 11e vers, Psalm 80 vers 11, behoud ons, Heren der legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten. Psalm 80 vers 11, na de wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Wij lezen vanmorgen, gemeente, wanneer we in de Heilige Schrift lezen, een gedeelte van de profetieën van Jesaja. Het 40e hoofdstuk, het 1e tot en met het 11e vers. Jesaja 40, vanaf het 1e tot en met het 11e vers.
Troost, troost mijn volk, zal ulieder God zeggen. Spreekt naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe, dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des Heeren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem des roependen in de woestijn, bereid de weg des Heeren, maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden, en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. En wat krom is, dat zal recht. En wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des Heeren zal geopenbaard worden. En alle vlees tegelijk zal zien, dat het de mond des Heeren gesproken heeft. Een stem zegt roep, en hij zegt wat zal ik roepen? Alle vlees is gras, en al zijn goede tierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af als de geest des Heeren daarin blaast. Voorwaar het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af. Maar het woord onze Gods bestaat in der eeuwigheid. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht, hef ze op. Vrees niet, zegt de steden van Juda, zie, hier is uw God. Zie, de Heere, Heere zal komen tegen de sterke, en zijn arm zal heersen. Zie, zijn loon is bij hem, en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammekens in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtkens leiden. Tot zover de schriftlezing.
Wij zoeken gemeente nu samen het heilig aangezicht van de Heere. En wij bidden hem om zijn onmisbare zegen ook in deze dienst. Onze voorbede is voor zuster Ina van Voorden, die in het IJsseland ziekenhuis ligt in verband met een ontsteking. En verder gedenken we onze broeder A. Bongaert, die aanstaande dinsdag voor een operatieve ingreep in het ziekenhuis opgenomen moet worden. Wij bidden de Heere samen. Deze zondagmorgen, heren, mochten we elkaar ontmoeten. Hier in de kerk. Op deze voor de meesten van ons zo bekende plek. Waar we misschien al wel zoveel jaren heen komen en zijn. En wanneer er een dienst van het woord binnen de muren van dit gebouw belegd wordt, dan zijn we er. En wanneer er een andere samenkomst is, dan zijn we er. En zo geldt het van degenen, heren, die heel lijfelijk hierheen gekomen zijn naar onze Jeruzalemkerk. Zo geldt het ook voor diegenen die met ons meeluisteren, ook vandaag weer, als u ons dat geeft. En als u de technische mogelijkheden ook vandaag zegenen wilt, we zijn er weer. Het woord dat ons wel bekend is en dat ons ook wel lief is, dat zullen we, als u het ons geeft, ook vandaag weer horen, vanmorgen. En zo hebben we het ons voorgenomen, ook vanmiddag weer. En zo beginnen we het jaar weer. Het nieuwe jaar, het jaar onze Heren 2005. Zo was dat vele tientallen jaren geleden, misschien bij velen van ons. En zo was dat kort geleden en zo is dat nu. En zo denken we dat nog wel even vol te houden. Want dat behoort tot de tred van ons leven. Dat is de structuur van ons bestaan. Die ene dag, die zondag, die is afgezonderd, die zonderen ook wij af. En die Sabbatdag, waarvan u in uw heilige wet geboden hebt, en we hebben het zojuist ook weer gehoord, of in ieder geval we hebben het kunnen vernemen, die Sabbatdag waarvan u, Heere, heilige God, gezegd hebt, gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt, deze dag die heiligen we, en die zonderen we af, en we zonderen ook onszelf af. En zo ontmoeten we elkaar weer. En heren, dat geeft ons reden, ja, dat allereerst om u te danken. Om u daarvoor ootmoedig dank te zeggen, dat dat tot de mogelijkheden behoort. En dat dat zo onder ons ligt en dat we dat ook doen. En dat we naar ons vermogen onze kinderen, als u ons die gaf, daarin willen opvoeden en ze daarin willen voorgaan en ze de weg willen wijzen. En ook heel concreet dat willen voordoen en ze met ons meenemen. En zo beginnen we het nieuwe jaar, heren. Zo hebben we het oude jaar afgesloten, op de kerstdagen en op oudjaar en zelfs op de nieuwjaarsmorgen en ook nu weer. Maar het wacht wel op u, Heere. Laat dat onze belijdenis zijn. En laat dat ons gebed zijn. En geef dat dat ons begeert en ons verlangen is. Het wacht op u. Want onze vormen, ze zijn uitstekend. En de wijze waarop wij zo de zondag inrichten en in ons kerk gaan, dat is naar uw gebod. En zo gaan we de weg van uw inzettingen en dat is goed. En dat is ook een weg waaraan u uw zegen verbinden wilt, Heren. Maar niet vanzelfsprekend. Niet omdat we daar recht op hebben. Niet omdat we enige aanspraak kunnen laten gelden. En niet in het minst omdat wij daarin zo goed zijn en zo goed doen. Wij doen niet meer dan waartoe we verplicht zijn. Maar Heren, het wacht op uw zegen. En ook vandaag, vanmorgen, deze eerste zondag en deze eerste zondagse dienst in het nieuwe jaar. Heren, het zal zijn doel niet kunnen bereiken en het zal zonder inhoud zijn. En het zal zonder vrucht zijn. Het zal geen heilrijk gevolg hebben als u er ook niet zult zijn. En als u niet met ons bent opgetrokken en als u hier niet, o Heren, in het gewaad van uw woord en met de zegen van uw woord zelf onder ons zijn wilt. En daarom heeft het een diepe reden, Heere, dat we zo aan het begin van deze dienst tot u komen in het gebed. Want, en dan ook dat nog, niet alleen wij zijn opgekomen en niet alleen is het ons gebed of u er zijn wilt, Heere, naar uw eigen belofte, dat wanneer er twee of drie samen vergaderd zijn, in uw naam, Heere, en met de aanroeping van uw naam, dat u dan beloofd hebt, ik wil er ook zijn. Maar er is ook vanmorgen, ook aan het begin van dit nieuwe jaar, ook alweer iemand anders opgekomen. De allerbeste kerkganger, die werkelijk nooit verstek laat gaan en die er altijd is en die telkens weer acte de présence geeft. De boze, die erop uit is om uw werk te verstoren en die het niet kan uitstaan wanneer dat woord naar de zin en de mening van uw geest verkondigd wordt. En wanneer er harten geraakt worden en snaren trillen gaan. En wanneer dat woord ook daadwerkelijk zijn werk gaat doen. Dat krachtige, dat overrompelende, dat onweerstaanbare, dat alles wegschuivende werk. Dat werk dat aandacht voor u vraagt. En dat het ook waar maakt, heel daadwerkelijk. In de handen van uw Heilige Geest ziet, hier is uw God. En wanneer dat verstaan wordt, en wanneer daaronder gebogen wordt, en wanneer dat zijn werk gaat doen, dan gaat hij ook zijn werk doen. En dan is hij er ook. En hij meent dat hij de sterkste is. En hij maakt het ons zeker wijs, en hij wil het ons zeker doen geloven. Maar nu komen we tot u, Heere, als zwakke, nietige mensen, die in het geheel niet opgewassen zijn tegen de kracht van de boze en tegen de overmacht van alle, van alles wat uit de hel tevoorschijn komt. Heren, daar zijn we niet tegen opgewassen. We zijn zo zwak en we zijn zo broos en we laten ons zo meeslepen. Al is het heel subtiel onder de prediking, wanneer onze gedachten een andere kant op gaan, wanneer onze blikken, zelfs hier in de kerk, gevangen worden door dat wat onze ogen treft, of wat in onze gedachten oprijst, of wat in ons hart opkomt. We zijn er zo door meegenomen. En dan ligt er een barrière en dan is er een kloof tussen dat woord van u en ons hart. En dan doet de boze zijn werk en dan heeft hij het naar zijn zin en dan zal hij zijn doel nog bereiken. Maar nu bidden we, Heere, voor vanmorgen en voor vandaag en voor deze aanstaande maand en voor de komende maanden en voor alle gelegenheden waarin uw woord klinkt, wilt u het rijk van de boze afbreken. En geef, Heere, dat hij geen kans heeft om ons hart in beslag te nemen. En hij heeft het al van nature. Zo ligt het zelfs. En daarom is er, Heere, alle reden om u aan te lopen en u te bidden. O God, ontneem hem toch alle kans. En wilt u tonen dat u bent wie u bent. Namelijk degene die komt met kracht en met majesteit en met heerlijkheid. En die zichzelf bekend maakt als die God die de harten overwint en die de weerstanden breekt. En die Christus proclameert. De gekomene, de zaligmaker. Hij die zoekt, die rondspeurt en die ze ook vindt. Namelijk de verlorenen. Om ze zalig te maken. Heere, wilt u dat werk doen? Wilt u voortgaan om dat werk te doen zoals u het deed? Ja, dat mogen we weten. U deed het. Wilt u het nog doen, Heere? Vandaag, dit jaar. Laat het wel behagen van de Heilige, van de drie enige God. Door uw hand, o Heere Jezus Christus. En door de overmacht van uw geest. Laat het in het volle profijt, o Heere, de zegen mogen afwerpen. En ga dan ons niet voorbij. Onze jongens en meisjes. Onze kinderen. De jongelui die al wat ouder zijn. Diegenen van ons die in het midden van het leven staan, althans dat denken we. En die, ja, die er wel van overtuigd moeten zijn dat de avond aan het dalen is. Wie we ook zijn, Heer, in welke omstandigheid ook. Gedenk ons, nu ook deze dag uw woord ons verkondigd wordt. We dragen elkaar aan u de Heere op. We beginnen dit nieuwe jaar, Heere, Maar de zorgen en de noden, ze zullen niet anders zijn dan in het afgelopen jaar. En daar weet u van. Dat is u bekend bij ieder heel persoonlijk. Wilt u tonen, heren, dat u ervan af weet. En dat bij u, o heren, raad is. En dat u een toevlucht bent. Voor allen die met de nood van hun bestaan. En mag het zijn met de nood van hun ziel tot u de toevlucht nemen. Heren, gedenk ons dan. Zegen ons in alles wat we meegebracht hebben. Als er verwachting is. Beschaam die hoop niet, heren. U bent toch dezelfde. Ja, ook in dat opzicht geldt het. U bent dezelfde. Die vorig jaar getuigenis gaf aan uw woord. En die ook in ons midden. Krachtig en helder, o heren. Deed zien en horen. Dat u die God bent die het zegt. Maar die het ook doet. We bidden nu voor onze zieken. Voor degene wie namen we vandaag niet noemen. Dat zijn er ook. En u weet het. Bezoek ze met uw gunst. En met uw heil. Voor lichaam en ziel. We bidden nu voor onze broeder Bongaerts. Die aanstaande dinsdag opgenomen moet worden. En bij wie een operatieve ingreep zal moeten plaatsvinden. Wellicht uitwendig. Misschien ook anders. Daar is wel vrees. Heren, wilt u die vrees beschamen. En geeft dat hij met zijn vrouw. O heren, u zoeken ook in deze weg. Geef alles wat nodig is. En laat ook dit, waarin hij en wij met hem zien dat de dingen niet vanzelfsprekend zijn. Laat het ons binden aan u, heren. Daar bidden we ook voor onze zuster Ina van Voorden. Met haar gezin wilt u geven dat het antibioticum dat wordt toegediend ook zijn werking hebben zal. En dat de ontsteking wijken zal. Geef dat er herstel zal zijn en nieuwe krachten. Zodat ze weer voor haar gezin en met name ook voor de kleine Mark zal kunnen zorgen. Geef genade. Dat bovenal, heren. Want met alles hebt u uw boodschap. En u legt het aan ons hart. Geef dat we het verstaan en ter harte nemen. Zie zo deze dag op ons neer. We bidden u voor de voortgang van uw woord. We bidden u, heren, voor de slachtoffers van die verschrikkelijke ramp. Voor wie we vandaag onze gaven mogen geven. Laat het vandaag een offer mogen zijn. In de meedogendheid. In de gestalte die ook in u is. O Heere Jezus. In de hartelijke bewogenheid met onze naasten. Wij bidden u om hulp daar. Waar miljoenen in erbarmelijke omstandigheden zijn. Zo heel plotseling daarin geraakt. Maar schenk, o Heere, dat we er ook iets van verstaan. Dat u een sprake geeft op deze aarde. En dat u spreekt in het rollen van de golven. En in het aanbrengen van de verwoestingen. En in het doden van de levens. En ook in het sparen van de levens. Ook de levens van ons. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen, gemeente, Psalm 23. Psalm 23, het eerste en het tweede vers. De God des heils wil mij ten herder wezen. En het tweede vers. Ik vrees niet, neen, ofschoon ik door duistere dalen in doodsgevaar bekommerd om moest dwalen. Gij blijft bij mij in alle tegenspoeden. Het eerste en het tweede vers uit Psalm 23. Er zijn nu direct twee collecten. De eerste collect is voor de eredienst. De tweede collecte, gemeente, is voor de hulpverlening aan de getroffenen van die verschrikkelijke catastrofe in Zuidoost-Azië. Met name deze collecte in uw milddadigheid aanbevolen. En straks is de derde collecte, zoals we dat gewend zijn, maar dan na het amen van de preek, voor de kerk. De Heere zegene u en hij zegene uw gaven. Gemeente, in de laatste maand van het vorige jaar, in de adventstijd, hebben we een en andermaal geluisterd naar het woord van de Heere vanuit Jesaja 40, het eerste gedeelte. En ook rond de bediening van het heilige avondmaal is het woord van de Heere u bediend uit ditzelfde gedeelte. En nu is het kerstfeest geweest. Het evangelie van de gekomen Heere Jezus is u verkondigd. En nu is het oudjaar geweest en nu is het ook gisteren de nieuwjaarsdag geweest. En nu resteert ons nog een tweetal teksten, een tweetal tekstversen uit Jesaja 40. En aan het begin van dit jaar, op de eerste zondag, luisteren we daarnaar, naar het 10e en het 11e vers uit Jesaja 40. Die vormen samen de stof voor de prediking. Jesaja 40, het 10e en het 11e vers. Wij lezen daar het woord van de Heere als volgt. Ziet, de Heere Heere zal komen tegen de sterke en zijn arm zal heersen. Ziet, zijn loon is bij hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtjes leiden. Tot zover. Geliefde gemeente, aan de woorden van onze tekst gaat een aangrijpende oproep vooraf. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht. Hef ze op, vrees niet. Zeg tot de steden van Juda, zie, hier is uw God. Geliefde gemeente, dat is de machtige boodschap geweest die de profeet Jesaja brengen mocht. Zelfs nog lang voor de tijd dat het volk in ballingschap zou worden gebracht. En zo ook lang voor de tijd, nog langer, voor de tijd dat ze uit die ballingschap weer terugkeren mocht. En toch, deze woorden van de profeet Jesaja, ze hebben daarop betrekking. Op het ogenblik dat de Heere met zijn krachtige hand en met zijn uitgestrekte arm dat volk uit de ballingschap zal gaan bevrijden. En dat het klinken mag. O Jeruzalem, o Sion, zeg tot de steden van Juda, ziet, hier is uw God. Het heil van God is aanstaande. God gaat wonderen doen. Nou gemeente, aan de kant van het volk was er alleen maar treurigheid en uitzichtloosheid. Want weliswaar wordt Jeruzalem opgeroepen om als een vreugdebode van de Heere deze woorden te verbreiden. Maar Jeruzalem, Jeruzalem is helemaal niets meer. Jeruzalem ligt in puin, het is alleen maar stof. En het heiligdom, verbrokkelde muren en meer niet. En nu zegt de Heere, en ik zal machtige dingen gaan doen. Ik zal mijn genade en mijn almacht gaan openbaren. Gemeente, over de situatie van toen heen heeft dit profetenwoord uit het 9e vers ook en uiteindelijk betrekking op de komst van de knecht des Heren. U weet het, en ik heb u er eerder op gewezen dat met name in dat gedeelte van Jesaja's profetieën vanaf het 40e hoofdstuk er nogal eens de profetie klinkt van hem die komen zal, de knecht des Heren. En dat is de Heere Jezus Christus. Dat is de Zoon van de levende God die ooit komen zal. En die in de volheid van de tijd, nadat de heilige God de hemel zal hebben gescheurd, en vanuit het licht en de heerlijkheid van de hemelse zaligheid, het licht op deze aarde, op deze duistere wereld is gekomen in de komst van hem, in de stal van Bethlehem, ziet, hier is uw God. En het is werkelijkheid geworden, toen de vreugdeboden van Israëls God tot de herders het hebben gezegd, ziet, vrees niet, want ziet, ik verkondig uw grote blijdschap, die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker ziet. Hier is uw God. En gemeente, nu luisteren we vanmorgen met de hulp van de Heere opnieuw, uiteindelijk naar ditzelfde woord. Ziet, hier is uw God. En nu wordt er in de stof van de prediking van vanmorgen antwoord gegeven op de vraag, maar wie is hij dan? Hij die komen zou en hij die gekomen is. Zeg me zijn naam, wie is hij? Wat is zijn werk, wie is zijn persoon, wie is hij? Wie is hij die later van zichzelf getuigd heeft? Ik ben de goede herder. Ik ken de mijnen en ik word door de mijnen gekend. Gemeente, over wie hij is en wat hij doet, daarover spreken de versen 10 en 11. En dan zijn het drie gedachten, aan de hand waarvan we luisteren naar deze twee tekstwoorden. Ziet, hier is uw God. Allereerst zijn kracht. En dat vindt u in het eerste gedeelte van vers 10. Vervolgens zijn loon. En dat is het tweede gedeelte van vers 10. En ten derde, en dan wordt het heel teer, zijn zorg. Drie dingen. Zijn kracht, zijn loon en zijn zorg. We gaan nog eerst een ogenblik terug naar Israël, dat in de ballingschap zit. We kunnen ons gemeente misschien wel enigszins voorstellen wat de situatie van dat erbarmelijke volk is. Ze hadden hun land verloren. Ze hadden de stad van God verloren. Ze hadden het heiligdom verloren. Ze hadden hun volksbestaan zelfs verloren. Ze hadden hun identiteit verloren, want ze waren daar alleen maar een weggeschoven hoopje volk. Daar in dat grote rijk van Babylonië. Wat ze voorheen waren, dat waren ze nu niet meer. O jawel, ze houden zich misschien nog wel een beetje op de been met wat herinneringen aan vroeger. Maar dat waren niet meer dan dingen die slechts in hun gedachten en die slechts in hun woorden aanwezig waren. De werkelijkheid was er niet meer. En dan zijn er af en toe ook van die sarrende opmerkingen van dat Babylonische volk dat het zegt, zeg, jullie hebben toch zo'n prachtige bundel met liederen, de liederen van Sion wel, zing en speel voor ons, opdat we mogen horen wat de oude liederen van uw volksbestaan waren. Maar hoe zouden ze het kunnen? En we horen het, de bittere klacht in Psalm 137, hoe zouden we een lied des Heren kunnen zingen in een vreemd land? Indien ik u vergeten, o Jeruzalem, zo vergeten mijn rechterhand zichzelf. Nee, gemeente, de kracht van Juda was vergaan en hun moed evenzeer. Jawel, er was ooit een tijd geweest dat de andere volkeren beefden wanneer ze dachten aan de macht van dat volk van Juda. Dat was in de tijd van David en Salomo, toen dat rijk groter en groter werd. En toen andere volken overheerst werden door de militaire kracht en door de hulp van de Heere verleend aan David en Salomo. Maar dat was al lang weg. Kracht en moed, het was er niet meer. En dan, geliefde gemeente, dan dat profetenwoord, waar er bij dat volk geen kracht meer is, en waar het enkel een toonbeeld van zwakheid is, waar ze hun identiteit verloren hebben, daar dit woord ziet. Hier is uw God, o Sion, ziet, de Heere, Heere zal komen tegen de sterke en zijn arm zal heersen. Weet het, o klein overblijfsel, weet het, o klein kuddeke, weet het, u die nog maar een rest bent, wat de naam van volk niet meer dragen kan. Er is een God in de hemel die uw gekerm gehoord heeft. En er is een Heere in de hemelse gewesten die ervan weet dat u tot niets geworden bent. De Heere, ja, het is nu zijn tijd. De Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zuchten. Wie is het, gemeent? Wie is het die komt? Wie is het die door Jesaja wordt aangekondigd als de komende? We lezen het, ziet. De Heere, Heere zal komen tegen de sterke en zijn arm zal heersen. Ik houd het bij de vertaling van dit gedeelte van de 10e vers liever bij de kanttekeningen van de Statenvertaling. De vertalers hebben aangevoeld dat dit naar hun indruk misschien wel dichtbij de werkelijke betekenis komt, maar dat er ook nog een andere mogelijkheid is. Ziet, de Heere, Heere zal komen. Onze Statenvertalers zeggen, maar dit kan ook betekenen, hij zal komen als de sterke. Hij zal komen met sterkte. Eigenlijk staat dat er. Hij zal komen met sterkte. En dan betekent het eigenlijk, hij zal komen met een sterke hand. En te meer is het aannemelijk om deze vertaling te nemen. Hij zal komen met een sterke hand, omdat er achtervolgt, zijn arm zal heersen. We lezen dat nogal eens als een typering van de grote en heilige God, dat de Heere een sterke hand heeft en een uitgestrekte arm, een krachtige arm. We zouden, jongens en meisjes, kunnen zeggen een arm met spierballen. Een arm waar je voor opzij gaat, zo een die geducht is en waarin de volle kracht zichtbaar wordt. De hand van God en de arm van God, het toonbeeld van zijn kracht en van zijn majesteit, dat, die God zal komen. Ziet u het contrast? Dat geringe, dat weggeschoven, dat aanmächtige volk, wat helemaal niets waard is in zichzelf, en dan een God uit de hemel die zijn arm uitsteekt, waarvan de hand kracht toont en waarvan de arm en de hand samen een bundeling van heersersmacht en heerschappij is. Wel nu, zo zal hij komen. En dat heeft de Heere gedaan. Er was maar één wenk van zijn alvermogen nodig. Er waren nog niet eens legers voor nodig. En koning Kores bezweek al. En hij was al bereid om dat volk van Juda terug te laten gaan naar hun eigen land. En zo is het gebeurd. Door zijn hand en door zijn arm, Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heeren sterke rechterhand doet door zijn daden de wereld beven. Dat is de ene kant. En houdt door haar kracht Gods volk in stand. Ziet u, hier valt het samen. Blijft u er nog bij, gemeente? Dat valt samen. Dat de Heere zijn kracht, zijn krachtige arm gebruikt om daar een volk wat niks waard is, om het te rukken uit de hand van de vijand. Maar ik wil van hieruit, en dat begrijpt u wel, ik wil van hieruit graag de lijn doortrekken naar die grote koning van Gods kerk. Op wie ook dit profetenwoord van Jesaja zo rechtstreeks van toepassing is, ziet. Hier is uw God. Hij zal komen met een hand vol van sterkte en met een uitgestrekte arm die vol van kracht is. Hoe is die dan gekomen, gemeente? In dat tere, kleine, nietige kind in Bethlehem. Een sterke hand en een machtige arm. Jongens en meisjes, daar was toch helemaal niks van te zien. Daar is een ander woord van Jesaja op van toepassing, zouden we zeggen. Ja, hij was wel lief om te zien, natuurlijk een kind. Maar hij had, als het over kracht ging, geen gedaante en geen heerlijkheid. Wat kon je nou van zo'n kind, van zo'n zuigeling verwachtte toch eigenlijk niet. Maar de engel had het gezegd. De bode van God had het zelf gezegd. Ziet, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. Geboren is de zaligmaker. Waar? Ja, in de stad van David. En dat herinnert eraan dat hij zijn komst de vervulling is van de komst van de beloofde zoon van David. Er zou toch een koning geboren worden? Jawel. Nu is hij gekomen in de stad van David als de zoon van David. En ik hoef heel de kerstgeschiedenis maar in uw herinnering te roepen, gemeente. Ik hoef dat niet in alle detail meer aan te halen. En ook onze jongens en meisjes die weten dat wel. De herders, ze hebben het gezien. Ja, ze hebben het gezien. Want ze zijn voor hem gaan buigen. En de wijzen, die hebben hun schatten, zoals hij dat bij een koning doet. Zeker in die tijd, ze hebben hun schatten uitgestald. Wierook en mirre en goud, want het was voor deze koning. En Anna en Simeon, ze zagen het in hem. En Zacharias, hij had er al van gezongen. Geloofd, zei de Heere, de God van Israël, want hij heeft bezocht. En, wat heeft hij gezongen? Hij heeft verlossing teweeggebracht, hij. Hij die gekomen is in de kerstnacht. Hij is een koning. Trouwens, Jesaja had het ook al over hem geprofeteerd. Een kind is ons geboren. En een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam. Man van wonderlijke raad. Sterke God. Vader der eeuwigheid. Vredevorst. Aan de grootheid van zijn heerschappij en van zijn vrede zal geen einde zijn. En zo heeft deze profetie op hem betrekking, gemeente. En waarin komt zijn kracht en zijn majesteit dan uit? Wel, allereerst daarin dat hij de boze overwonnen heeft, zeker. In zijn komst is het werkelijkheid geworden wat de Heere beloofd had. Daar in het paradijs al. Ik zal vijandschap zetten. Duivel, ik zal vijandschap zetten tussen uw zaad en het zaad van de vrouw. Uw kop zal vermorzeld worden. O, u zult ook verwoesting doen op aarde. U zult zelfs de verzenen aantasten. Maar uw kop zal vermorzeld worden, want er is een held. Ik heb een held besteld uit de hemel. Mijn eigen zoon, die van de troon naar deze aarde is gekomen. Hij is de sterke en zijn macht is al heersen. Maar nu dit, gemeente. Hij is niet alleen gekomen om de boze te overwinnen en om de kracht van alle machten uit de hel te verbreken. Maar nu ook dit. Nu is hij te meer gekomen, om als die sterke held, om als die koning, een volk, zwak en machteloos, dat volk dat vertoefde in het land van de schaduw des doods, om dat te verlossen, om het uit te trekken uit de macht van de dood, en het over te zetten in het rijk van zijn licht en genade. En hier openen zich perspectieven. Wat is dat voor een volk? Wat zijn dat voor mensen? Gemeente, dat zijn kinderen van Adam. Dat zijn mensen die het ooit gezegd hebben, maar wij willen nu helemaal niet als koning erkennen. Totaal niet. Wijk van ons. Want aan de kennis van uw wegen hebben we helemaal geen lust. En nu, gemeente, en nu gaat hij ze overwinnen. Ja, dat is zijn werk. Nu gaat hij alle weerstanden doorbreken. En nu gaat hij hun hart inwinnen. Nu gaat hij hen roepen. En nu gaat hij hen trekken. En hij zorgt ervoor dat door zijn almachtige kracht, dat door zijn hand en door zijn uitgestrekte arm, daar een volk zal zijn. Hij, een koning, moet toch een volk hebben, jongens en meisjes. En een heerser, hij moet toch onderdanen hebben, wel nu. Daartoe gaat hij zijn almacht gebruiken. Hij heeft een overblijfsel naar de verkiezing der genade. En hij zal het uitrukken uit de hand van de vijand. En hij zal het zichzelf tot een eigendom schikken. En nu. Nu is hij gekomen, ziet. Hier is uw God. En nu klinkt de boodschap. En geliefde gemeente, het is kerstfeest geweest. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Hij heeft het niet alleen gezegd, maar hij heeft het ook gedaan. De sterke, zijn arm zal heersen. En nu is er vanmorgen de vraag. Vanmorgen op deze eerste zondag van het nieuwe jaar. Misschien wel. En in alle eerlijkheid, gemeente, ik merk het wel een beetje. Na het oud jaar waarin het laat geworden is. En na een nieuw jaar. Waarin je misschien je familie bezocht hebt en nu een beetje duf in de kerk zit. Maar nu vanmorgen klinkt toch de vraag. En laat het een extra helderheid in uw gedachten en uw hart mogen teweegbrengen. Nu is de vraag. Wie heeft er aan deze koning behoefte? Wie wacht er op hem? Wie zegt het? Heere, zo een heb ik nodig. Zo'n sterke, zo'n machtige. Zo een die komt met een sterke hand. Zo een wiens arm is uitgestrekt. Zo een die een partij is voor de vijand. Die hem aan kan en die ook al mijn vijanden kan overwinnen. Want mijn hart is zo hard. En er leven in mijn bestaan zoveel weerstanden. O God, wat een evangelie op deze eerste zondag van het nieuwe jaar. Dat Hij gekomen is, de sterke. En dat het zijn belofte is, zijn arm zal heersen. Gemeente, geliefde gemeente, wie heeft hem nodig? En wie zegt het vanmorgen? O, als ik het nieuwe jaar zo eens beginnen mocht. Dat Hij mij bezoekt met zijn heil en met zijn kracht. Met zijn overrompeling en met zijn onweerstaanbaarheid. En dat Hij bezit van mij neemt en dat Hij al mijn vijanden wegdoet. Zijn kracht, gemeente. Maar er is nog meer. Hij die komt, er is ook sprake van dat Hij loon meebrengt. Ziet, hier is uw God. En dan klinkt dat misschien in eerste instantie wel dat raadselachtige woord. Ziet, zijn loon is bij hem. En zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Die sterke held, die brengt loon mee. U zegt, ik begrijp het niet. Loon? Waarop dan en hoe dan en wat betekent dat dan? Gemeente, dit is het beeld van een koning die terugkomt van het slagveld. En die zijn glorieuze intocht heeft in de hoofdstad. Die terugkeert van de strijd. En die zijn vijanden overwonnen heeft. En die er nu op rekent. En zo gebeurde dat ook in het Oude Oosten. En we zien daar tegenwoordig nog wel eens wat van. En in het midden van de vorige eeuw zeker. En die daar terugkomt. En die daar als glorieuze overwinnaar ingehuldigd wordt. En wat brengt hij dan mee? Zijn loon. Namelijk zijn buit. Hij brengt zijn buit mee. De buit van het overwonnen land. En dat zijn de schatten die hij zich toegeëigend heeft. En dat zijn de juwelen en dat zijn de sieraden. En dat was in het oude tijden was dat al het vee. Want vee was vermogen. En dat was ook dat overwonnen volk. Zeker een representatief deel van dat volk. Die bracht hij mee. De overwonnen en de gevangen vijanden, die bracht hij mee. Alles uit het vijandelijke kamp dat hij overwonnen had, die bracht hij mee. En hoe groter in aantal, hoe meer de eer en de heerlijkheid van die glorieuze vorst die daar zijn intocht deed. Ziet, zijn loon is bij hem. En zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Wat is dat loon? Dat arbeidsloon. En weer trekken we de lijn door. Wat is dat loon? Van die knecht des Heren. Van de Heere Jezus Christus. Wat is dat loon? Waaruit bestaat dat overwonnen volk? Nou gemeente, dat is allereerst De duivel. Jawel, hij is de vijand die overwonnen is. Diabolos. De duivel. Hij is het, de Satan die overwonnen is. Ik noem dus een naam Diabolus, zoals Bunyan hem noemt. Jawel, en dan noem ik tegelijkertijd al die diabolisten erbij. Al die machten, al die duivelse hellemachten, die brengt de Heere Jezus mee. Die heeft hij, en dat is een beeld uit klassieke tijden, die heeft hij, jongens en meisjes, die heeft hij aan zijn zegenkar gebonden. Die zitten vast. Hij komt daar op zijn grote, glorieuze wagen. En wie zitten daaraan vastgebonden met een touw om hun nek? De vijanden. De overwonnen koning. Met al zijn raadgevers, al die voornamen en die edelen. De duivel en de diabolisten. Paulus schrijft daarover in de brief aan de Colossenzen. De overheden en de machten die uitgetogen hebbende, die heeft hij in het openbaar tentoongesteld. De Heere Jezus, hij zegt, zie je ze? Dat zijn ze. Ik heb ze aan mijn zegenkar gebonden. En ze moeten als willoos overwonnen vijanden. Ze moeten meegenomen worden. O jawel, die duivel, hij kan nog wel woeden en hij kan nog wel brullen. Maar gemeente, hij ligt wel aan de ketting. Het is gedaan met zijn macht, want hij is overwonnen. En de poorten der hel zullen de gemeente van Christus nooit en te nimmer meer overweldigen. Is dat geen evangelie? Ja, dat is evangelie. Maar nu ga ik nog verder. Want de duivel, jawel, die is aan de zegenkar van de grote koning gebonden. Maar de buit van de koning is meer dan de duivel. Want nu heeft de duivel ook diegenen moeten loslaten waarvan hij dacht dat ze in zijn macht waren. Dat volk zelf. En die horen ook tot dat loon. Die behoren ook tot de buit. Dat is dat overwonnen volk zelf. Dat is dat volk. En nu zeg ik het meer geestelijk. Nu zeg ik het meer in de lijn van de schrift. Dat is gemeente, dat volk. Dat nou van eeuwigheid al aan Christus gegeven is. Die brengt hij mee. Hij de overwinnaar. Hij neemt dat volk. Dat hij overwonnen heeft door de prijs van zijn bloed. Hij brengt het mee. Want dat was immers in de eeuwigheid al aan hem beloofd. Plechtig uit de mond van zijn goddelijke vader. Toen had zijn vader het al tot hem gezegd. O mijn zoon. Eis van mij. En ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel. En de einden der aarde tot uw bezitting. Hij heeft ze als zijn volk ontvangen. En het is het loon op zijn werk. En wanneer hij nu gepredikt wordt. Die komende, ja die gekomen, die overwinnende Christus. Nu hij gepredikt wordt en nu het klinkt, ziet. Hier is uw God. Dan mag ik het u prediken, gemeente. Zijn loon is bij hem. En zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij heeft ze overwonnen. En hij brengt ze mee. En let er dan op hoe teer dat het staat. Dat loon dat is bij hem. En dat loon dat is voor zijn aangezicht. Wat denkt u? Wat denkt u dat er gebeurde met die overwonnen volkeren, met die slaven in vroeger tijden, die meegesleurd werden aan de zegenwagen van de koning? Nou, die hadden een erbarmelijk lot. Gemeente, die kwamen op de slavenmarkten terecht. En die mensen hadden geen geweldig uitzicht voor de verdere kwaliteit van hun leven, nee. Meestal stierven ze spoedig. Maar nu deze koning. Hij is een geheel andere koning. Hij heeft ze overwonnen. Om ze bij zich te hebben. Zijn loon is bij hem. En zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Want hij heeft ze toen hij ze overwon. Toen heeft hij ze gemaakt. Tot gewillige onderdanen. Gemeente, het is niet meer tegen hun zin. Maar ze zijn werkelijk ingewonnen. Hun hart is ingenomen. Ze zeggen het. Deze koning, dat is onze koning. En wat een goede koning is het. Hem willen we dienen. Zijn onderdanen willen we zijn. En het is ons gebed dat we nooit meer van hem weggenomen worden. En het hoeft ook niet. Iemand als Guido de Bray, die heeft er iets van begrepen. Want die heeft het geschreven in zijn confessio. In de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 26. Hij zegt het. Er is niemand. Er is niemand. Nog in de hemel. Nog op de aarde. Die ons meer lief heeft. Dan deze Heere Jezus Christus. Want gemeente, let erop. Hoe heeft hij ze overwonnen? Hoe heeft hij ze tot zijn bezit kunnen verklaren? Hoe is het allemaal gegaan? Wel, ik zei het u al. Ze zijn van eeuwigheid al afgezonderd. Ze zijn al op zijn hart gelegd. Ze behoorden hem al toe. En heel de weg die hij gegaan is. Uit de hemel naar de aarde in zijn vernedering. En zijn weg over de aarde. In die diepe aangrijpende weg. De weg van hem. In zijn lijden, in zijn diepe lijden en in zijn sterven. De weg aan het kruis. Ze waren bij hem. Hij heeft ze tot zich getrokken. En ze lagen op zijn hart. Toen hij al het lijden doorleden heeft. En toen hij in alle benauwdheden geweest is. Toen waren ze bij hem. En daarom ze zijn met hem gestorven. En ze zijn ook met hem opgestaan. En ze delen in zijn overwinningskracht. En nu hij ten hemel gegaan is. O jawel, dat volk dat nog op aarde is. Hun voeten gaan nog op de aarde. En hun lichamen zijn nog hier. Maar hun hoofd is al in de hemel. Ze delen al in zijn overwinning. Ze zijn bij hem. En hoe heeft hij ze gekocht? Is het een wonder dat ze hem ter harte gaan? Hij heeft ze gekocht met de prijs van zijn dierbaar bloed. Alles wat hij had, heeft hij voor hen gegeven. Het dierbare, het kostbare bloed. Hij heeft zijn ziel tot een schuldoffer gesteld. En zo zal hij zaad zien. Zo zal hij loon zien. Zo zal hij vrucht ontvangen. Zo zullen ze tot hem behoren. En daarom is niet voor niks dat de apostel Paulus het zegt. Maar gij zijt duur gekocht. En daarom, geliefden, daarom zijn ze bij hem. En daarom zijn ze voor zijn aangezicht. Gods kinderen hebben een koning die in de hemel is. Maar voor zijn aangezicht zijn ze allemaal de gezaligden en degenen die nog hier op aarde gaan. Ja, zelfs degenen die nog geboren moeten worden. Heel dat volk. Het ligt op zijn hart. En hij heeft ze voor ogen. En nu. Nu gaat hij ze op aarde vergaderen. Eén voor één. Door de kracht van zijn woord en geest. En zo gaat hij ze samenbrengen. Zo worden ze tot zijn volk. Zo worden ze tot zijn kerk. Ja. Zo worden ze tot zijn kudde. En deze koning. Geliefde gemeente, denk toch niet dat hij een hardvochtig koning is. Hij is een liefdevol koning. En zijn hart is vol van bewogenheid. Zijn loon is bij hem. En zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Deze koning. Hij is tegelijkertijd een herder. Hij hoedt ze en hij voedt ze. Hij wijdt ze en hij leidt ze. En ze behoren bij hem. Hij schenkt ze zijn genade. En in hun harten roept hij de liefde, de wederliefde op. En zo, hij die een band met hen gelegd heeft. Hij onderhoudt ook die band. Want, en dat is onze laatste gedachte. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. En de zogenden zal hij zachtjes leiden. Deze koning die gekomen is in zijn kracht. Deze koning, deze vorst, deze heerser, deze overwinnaar die zijn loon heeft meegebracht. En wiens arbeidsloon voor zijn aangezicht is. Hij is tegelijkertijd de herder. De goede herder. Hij die zijn leven stelt voor zijn schapen. De herder. De goede herder. Gemeente, we hebben ervan gezongen. In Psalm 80. Israëls herder. Neem ter oor het pleidooi van dat volk in Israël, dat daar neer zat gebukt, ter neergeslagen. Israëls herder, neem ter oor. De God van Israël, gemeente, die ook op andere plaatsen in de profetenboeken van Israël zichzelf presenteert als de herder van Israël. Ik denk dan met name een ogenblik aan de profetieën van Ezechiël, waar Ezechiël moet toornen over degenen die zich de herders van Israël noemen, maar die er helemaal niets van maken. Wee de herders van Israël die zichzelf wijden. Gij eet het vette, gij bekleedt u met de wol, gij slacht het gemeste. Maar de schapen wijdt ge niet, dat gold van die herders van Israël. En dan gaat de profeet Ezechiël, hij gaat doen zien dat nou de Heere de herder van zijn volk is. Want zo zegt de Heere, als u het dan niet doet, herders die geen herders bent, Ezechiël 34 vers 11, ziet, ik, ja, ik zal naar mijn schapen vragen. En ik zal ze opzoeken, gelijk een herder zijn kudde opzoekt. Op de dag als hij in het midden van zijn verspreide schapen is, zo zal ik mijn schapen opzoeken. En de Heere, hij heeft oog voor hen. Hij kent hen. Hij zegt in het 15e vers van Ezechiël 34, ik zal mijn schapen weiden. Ik zal ze legeren, spreekt de Heere, en ik ken ze allemaal. En ik zal elk van mijn schapen behandelen nadat ze nodig hebben. Het verlorene, dat zal ik zoeken. En het weggedrevene, dat zal ik terugbrengen. En het gebrokene, dat zal ik verbinden. En het kranke, dat zal ik sterken. Maar het vette en het sterke, dat zal ik verdelgen. O gij mijn schapen, weet dat ik uw herder ben. En dan, gemeente, daar in die profetie van Ezechiël, daar klinkt al de belofte door van één die de herder van zijn schapen zijn zal. Het 23e vers van Ezechiël 34, en ik. Ik zal een enige herder over hen verwekken, en hij zal hen weiden, namelijk mijn knecht, de knecht des Heren, mijn knecht David. Ziet u, hier valt het samen. Hij komt als koning, David, de zoon van David. Hij is tegelijkertijd de herder. Mijn knecht David, die zal ze weiden en die zal hun tot een herder zijn. En ik, de Heren, zal hun tot een God zijn en zij zullen mijn kudde, zij zullen mijn volk zijn, want mijn loon is bij mij en mijn arbeidsloon is voor mijn aangezicht. Hij zal ze weiden, gemeente. Wat betekent dat, dat weiden? Daar is veel over te zeggen. Daar is heel veel over te zeggen, meer dan wat in het restant van deze dienst nog mogelijk is. Hij zal ze weiden. Het betekent in eerste instantie natuurlijk, hij zal ze onderhouden. Hij zal voor hen zorgen. Zo heeft Ezechiël het ook al gezegd. Ik zal ze vergaderen uit de landen en ik zal ze weiden op de bergen, bij de stromen en in alle bewoonbare plaatsen. Ik zal ze brengen op de vruchtbare weiden en ik zal ze doen drinken uit de beken. Ik zal ze de weg wijzen, ik zal ze er brengen. Op een goede weide zal ik ze weiden en op de hoge bergen van Israël zal hun kooi zijn. Daar zullen ze neerliggen in een goede kooi en ze zullen weiden in een vette weide. Als ik dit beeld overbreng, wat is het? Gemeente, dit is het. De Heere zal zijn kudde weiden. Hij zal zijn schapen brengen in de goede weide. Waarvan? In de goede weide van zijn woord. Daar, oh, dat is een onmetelijk veld. En het is een vruchtbaar veld. Daar is alles voorhanden wat ze nodig hebben. Daar, op de weide van zijn woord. Hij zal ze weiden tot voedsel. Daar, daar onder de prediking van het woord. Onder de bediening van het evangelie. De overdenking van het woord. Daar waar God de Heilige Geest meekomt in de prediking van het woord. Met zijn indachtig makende werk. En waar hij de woorden van de prediking vasthecht aan de harten van degenen die hij bearbeiden gaat. Dan gaan die schapen het erkennen. En dan gaan ze het herkennen. En dan is het hun belijdenis. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Hoe zoet is uw woord voor mijn gehemelte. Meer dan honing mijn mond. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Dat woord van God, die onuitputtelijke bron, die fontein der zaligheid, die put van levende wateren en die groene weide van dat woord waar de Heere zijn schapen brengt. Geliefde gemeente, daar is een overvloed. Daar is een overvloed, want daar brengt hij zijn schapen. Daar, op die weide, daar gaat de Heer het zijn schapen schenken. Gij richt mijn tafel toe, voor mijn aangezicht. Tegenover mijn tegenpartijders. Gij maakt mijn hoofd vet met olie. Mijn beker is overvloeiende, deze herder. Hij zorgt zo goed voor zijn schapen. Hij geeft ze het in overvloed wat ze nodig hebben. En daarom zegt hij het. O mijn schapen, de schapen mijner weide, doe uw mond maar wijd open. Dan zal ik ze vervullen. Hoe meer uw nood is, des te groter is datgene wat ik u geven zal. Want ik zal mijn schapen weiden. Ik zal ze schenken dat ze weten. En laat het u tot meditatie zijn. Dat ze weten van de noodzaak van de zaligheid. Dat ze weten van de weg der zaligheid. Dat ze leren de bron der zaligheid die in mij is. Dat ze hem kennen die het middel der zaligheid is. Dat ze hem lief krijgen die zijn bloed ter zaligheid gestort heeft. Hij die het schenkt het leven in de beoefening der zaligheid. Hij schenkt zijn schapen op de weide van het woord. Alles, alles wat ze nodig hebben. Maar weiden is meer dan voeden. Weiden is ook lijden over de weg die ze gaan moeten. De herder, hij gaat ze voor. En zij mogen, zij behoeven slechts te volgen. Wilt u weten waar de herder is? Geliefde gemeente, volg het spoor van de schapen. Want de schapen, ze gaan achter hem aan. Hij trekt ze achter zich aan. En hij zegt, het kom nou maar achter mij aan. En vrees maar niet, als het gaat in het land van de schaduw des doods. En schrik maar niet, als er allerlei duisternis is, volg mij maar. Want ik weet de goede weg. Ga maar achter mij aan. Hij leidt zijn schapen. Hij leidt ze waarheen? In het spoor der gerechtigheid. Want in het spoor der gerechtigheid, daar geeft hij ze te delen. In de volle weiden van zijn ontferming en van zijn barmhartigheid. Maar bij dat weiden, daar behoort ook, geliefden, het voorrecht van de kastijding. Jazeker. Want die schapen, ze mogen niet buiten het spoor gaan. En ze moeten op de weide blijven. En ze moeten gaan in de weg die de herder hen voorgaat. Uw stok en uw staf. Jawel, die vertroosten mij. Uiteindelijk wel. Die vertroosten mij. Maar in de weg van kastijding. Want dit is een herder die het goede voor zijn schapen zoekt. En die ze niet laat gaan op de wegen die ze zelf verkiezen. En die ze daarom ook moet kastijden. En we hebben het gisteren gehoord. Alle kastijding als die tegenwoordig is. Nee, die schijnt geen zaak van vreugde. Maar ook wel eens van droefheid te zijn. Maar zo geeft de Heere te verstaan. De vreedzame vrucht der gerechtigheid. En zo word ik gebracht. Als een schaap dat dit geheim leert kennen tot de belijdenis. Eer ik verdrukt werd, dwaalde ik. Heere, wat een dwaas mens was ik. Ik was een dwalend schaap, maar nu geleerd door uw kastijdende hand. Nu onderhoud ik uw woord. En dat weiden van die schapen, dat is ook opzicht houden. Dat er niet één verloren gaat. En daartoe, gemeente, laat hij ze nog alles onder de roede doorgaan. als hij ze weer eens tellen gaat, of er toch niet één gemist wordt, 's morgens, wanneer ze uit de stal de weide op mogen, en 's avonds, wanneer ze van de weide vandaan weer de stal in moeten, dan laat hij ze onder de roede doorgaan, en die hij op het oog heeft, die geeft hij een ferme tik, en zo telt hij ze. En zo zegt hij het, weet het, zo ben ik de goede herder, ik ken de mijnen, en ik word ook door die van mij zijn gekend. Ze kennen hem, de schapen. En weiden, weiden is ook dat hij hen geneest van hun ziekten en krankheden, dat hij hen redt van het verderf, dat het waar wordt in het leven van die schapen. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten. Weiden, gemeente, kan het maar aanstippen, weiden. Het is ook het behoeden tegen allerlei gevaren. Want die herder, die beschermt en die bewaart zijn kudde tegen de verscheurende dieren. En zo zorgt hij ervoor dat de vijand wel eens kan woeden. En dat ze het blaffen van de honden en het geraas van de wolven in de verte horen. En dat ze dichterbij lijken te komen. Maar de Heere, hij behoedt ze toch, want hij is een herder die zijn schapen weidt. En hij kent ook hun koppigheid. De koppigheid van hun schapen natuur. Zodat ze het moeten belijden voor de Heere. Ik ben maar een dwarsdrijver. Maar hij weet ze wel in te tomen. En hij weet ze wel bij de kudde te houden. Want hij is de herder die ze weidt en die ze leidt. En hij brengt ze bij de belijdenis dat, als het nu van hen afhing, dan waren ze verloren gegaan. Maar hij is het die ze zoekt en die ze vindt en die ze zalig maakt. Want zijn belofte zal waar worden. Ze zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. En dan, gemeente, dan staat er in onze tekst nog een bijzondere belofte voor de kleinen. De meest kleinen en de geringen, hij heeft ze op het oog. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. Die zwak zijn, die zo'n zwak geloof hebben, dat ze dikwijls achterblijven bij de kudde en dat ze niet mee kunnen komen. Hij neemt ze op en hij legt ze in zijn schoot, hij legt ze op zijn schouder, ja, hij legt ze met name aan zijn hart. Kent u dat voorrecht? Aan het hart van die herder gelegd te worden, daar moet je nou zwak voor zijn. Zo geeft de Heere te verstaan dat er bij hem een kloppend hart is voor zwakken en voor nooddruftigen. En hij zegt het, vrees niet, gij klein kuddeke. Ja, u hebt dikwijls reden om te vrezen, maar vrees niet, want het is des vaders welbehagen u. U in uw kleinheid, u in uw geringheid. U toch, in de oefening van dat geloof, al is het zwak, maar dan toch. Hij heeft zijn koninkrijk bereid voor allen die hem toebehoren. Gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste. De toekomst is aanstaande. Ik zal uw stenen gans sierlijk leggen. En ik zal u op saffieren grondvesten. En dan is het tenslotte nog een belofte voor de zogenden. Wie dat zijn? Het wordt dikwijls in één adem gelezen, met de zwakken en met de kleinen. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. En de zogenden zal hij zachtjes leiden. De zogenden. Wie zijn dat? Gemeente, het is menig Puriteins prediker, en ik volg ze vanmorgen na, die gezegd hebben, die zogenden, dat zijn de dienaren van het woord. Dat zijn degenen die zorg moeten dragen voor de kudde. Vooral voor die kleinen en die zwakken. Die ze te eten en te drinken geeft. Die zelf niet kunnen gaan. Die zogenden. Dat zijn degenen die in de dienst van het woord zijn gesteld. En in het ambt. De dienaren van het woord en de andere ambtsdragers. Die zogenden. Die zal hij ook zachtjes leiden, opdat ook zij weten wat het is om geleid te worden. Opdat ook zij weten dat ook zij het moeten hebben van die enige herder, die ook hun herder mag zijn. De goede herder, de pastor pastorum, de herders, de herder van de herders. De zogenden zal hij zachtjes leiden. Hoe het zij, gemeente, de prediking van Gods woord van vanmorgen bepaalt ons daarbij. Dat het waar is wat ooit gezegd is en wat vanmorgen gezegd mag worden, ziet. Hier is uw God, de koning in zijn kracht, de overwinnaar in zijn loon, de herder in zijn zorg, ziet. Hier is uw God, zie. Zie zijn kracht in uw zwakheid. Zie zijn loon als u het zicht er niet meer op hebt. Zie zijn zorg, weet van zijn ontferming, weet van zijn genade. Zie zijn trouw, hij zal niet laten varen het werk dat zijn hand begonnen is. Zie zijn bereidwilligheid, want hij is de herder die zijn leven stelt voor de schapen. Zie zijn ijver, want de ijver van Gods huis heeft hem verteerd. Zie zijn wijsheid, want hij weidt zijn schapen en hij leidt ze langs wegen die hij tevoren al lang wist. En dan mogen ze het zeggen en dan mogen ze het erkennen in verwondering, in stamelende verwondering. Die koning, die God, de Heere is mijn herder en mij zal niets ontbreken. Al ga ik dan ook door een land van de schaduw des doods. Hij is met mij, zijn stok en zijn staf, die ondersteunen mij. Dit is de vraag van morgen, gemeente. Behoort u tot die kudde? Toets uzelf. U zegt, hoe zal ik het weten? Wel, de schapen horen zijn stem. De schapen kennen hem. De schapen volgen hem in zijn spoor. De schapen worden gevoed in zijn weide. De schapen gaan onder de roede door. De schapen kennen ook de klacht dat ze gedwaald hebben als een schaap. Maar het is hun gebed, Heere, zoek uw knecht. O God, wees gij mijn herder. En in deze weg, gemeente, laat ik u zeggen, hoe gevaarlijk het is om buiten die kudde te zijn. Want het geldt alleen deze kudde. In deze weg zal het gelden. Er komt een ogenblik, dan zal het waar zijn. Dan hebben ze de weide van het woord niet meer nodig. Ze zullen niet meer hongeren. En ze zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet meer branden. Nog enige hitte. Want het lam dat in het midden van de troon is, dat zal hen weiden. En hij zal hun leidsman zijn. Tot levende fonteinen der wateren. En hij zal alle tranen, zal hij van hun ogen afwissen. Ziet, hier is uw God. Amen. Wij zingen het Psalm 100, het eerste en het tweede vers. Laat ons nu samen de Heere danken en bidden. Zo klinkt ook de opdracht. Heere, zingt hem een vrolijk lofgedicht. Het is een opdracht waar de eeuwigheid voor nodig zal zijn om die ten uitvoer te brengen. Het zal het eeuwige lofgezang zijn, Heere. Tot eer van het Lam. Tot eer van u drie enige God. In de heilige tempelzalen. In de bruiloft van dat Lam dat de koning is. De machtige koning. De koning die zijn loon ontvangen heeft als overwinnaar. Die ook de herder van zijn schapen is en was. Maar Heere, toch ook hier, in beginsel, ja, wel gemengd en misschien ook wel eens gedempt. Toch ook hier zal dat lofgezang mogen klinken en moeten klinken. Daar hebt u recht op, Heere. Laat het zijn in waarheid. We bidden om uw genade, de genade van het verstaan van dit woord. De genade van het voorwerp te mogen zijn van deze weldaad. Laat het niet ons gelden, Heere. Niet één van ons. Dat wij behoren, ooit zullen behoren tot die overwonnenen. Maar dan dat we ons in geveinsdheid aan u moeten onderwerpen. Omdat we het niet bij tijds deden. O herder Israëls, neem ter oren. Mogen ook wij behoren tot dat overblijfsel, Heere. Dat overblijfsel dat er zal zijn. Dat volk dat u zult doen overblijven. O, dat is een ellendig en een arm volk. Maar het hoort naar uw stem en het gelooft uw woord. En het zal eeuwig tot uw eer zingen. O Heere, gedenk ons. We danken u voor het woord der prediking dat tot ons kwam. In de beelden uit dit oude profetenboek. Zoveel eeuwen oud, maar nog even helder. Nog even sprankelend. Wij bidden om de genade van het verstaan hiervan. Wilt u nu met ons zijn de rest van deze dag? Wij bidden u voor dominee Hoefnagel. Laat zijn dienst vanavond in ons midden ook tot zegen mogen zijn. Schenk ook hem te mogen putten uit die bronnen die u voor hem opent, Heere. En laat het ook op de kansel in Katwijk zo mogen zijn. Wees met ons in deze aanstaande week. Gedenk ons en onze kinderen en neem ons voor uw rekening. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is het vierde vers, het laatste van Psalm 100. Verhef nu uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.